Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 84, het vierde vers, willen we gaan zingen. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt in Psalm 84, vers 4. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, het tweede vers. En vervolgens wordt u gelezen, allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 29, vers 17 tot en met 24. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Markus 7, vers 31 tot en met 37. Schriftlezing voor deze morgen is dus Jesaja 29... 17 tot 24 en Markus 7, vers 31 tot en met 37, naar de heilige wet van God en Psalm 119, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Jesaja 29, de verzen 17 tot 24. Is het niet nog een klein weinig dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden? En te 10 dagen zullen de doven horen de woorden des boeks en de ogen der blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere. En de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Wanneer de tiran een einde zal hebben, en het met de bespotter uit zal zijn, en alle die tot ongerechtigheid waken uitgeroeid zullen zijn. die een mens schuldig maken om een woord, en leggen die strikken, die hen bestraft in de poort, en die de rechtvaardigen verdrijven in het woeste. Daarom zegt de Heere, die Abraham verlost heeft tot het huis Jacobs alzo, Jacob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden. Want als hij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal in het midden van hem, zullen zij mijn naam heiligen, en zij zullen de heilige Jacobs heiligen en de God Israëls vrezen. En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen, en de murmureerders zullen de lering aannemen. Vervolgens lezen we Markus 7, de verzen 31 tot 37. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, zag hij zijn vingers in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij, en zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijn tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden, dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigde zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij het u als laatste voorgelezen schriftgedeelte, Markus 7, vers 31 tot en met 37. En we lezen alleen nog het 34ste vers. En opwaarts, ziende naar de hemel, zuchtte hij en zeide tot hen, Ephata, dat is, wordt geopend. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, zou u dat woord deze morgen ook onder ons willen spreken? Want u weet wat er allemaal gesloten kan zijn vanmorgen. Vanuit onszelf zijn onze oren zo gesloten voor uw woord. Dat geldt zo van nature. We hebben onze ogen en onze oren opengesteld voor alles wat van de wereld is en wat van de zonde is. Maar onze blik is zo verduisterd en onze oren zijn zo toegestopt voor de woorden van uw wet en voor de woorden van uw evangelie. En we bidden of u door uw kracht onze oren wil openen. En wanneer u dat gedaan hebt, Heere, en wanneer uw genadeonderwijs ging spreken tot ons hart, wanneer u deed wat u eenmaal hebt gedaan in het leven van Lydia, toen u haar hart opende, moeten degenen die u kennen en vrezen toch zo klagen, dat ze zo vaak nog weer last hebben van verstopte oren. Dat ze zo vaak weer niet horen. Dat ze zo vaak ook hun oor verkeerd richten. En Heere, we bidden van u om uw zegen. Deze morgen wil u het woord gebruiken om doven horende te maken en om stommen sprekend te maken. Heere, gedenk ons zoals we hier gekomen zijn. U kent ons in de zorgen en in de noden van ons leven, ook in de voorspoed en in de vreugde. Misschien ook wel helemaal opgaand in de wereld van hier en nu. Heere, wil ons tot u bekeren. Door uw woord en door uw geest. En wilt u ons laten zien, Heere, dat het dwaas is om hard te lopen voor de zonde. want het loon van de zonde is de dood. Wilt u ons geven dat we voor het eerst wakker geschud mogen worden, om u te gaan missen en u te gaan zoeken vanuit ons gemis. Heere, wilt u in ons leven het gemis van u laten voelen? Wilt u het nood maken? Wij kunnen misschien zo makkelijk praten over onbekeerd zijn. Onze nood kan zo uit te houden zijn. Maar wilt u het eens maken tot onhoudbare nood? Waarbij we u niet meer los kunnen laten. Waarbij we de plaats van het gebed niet meer vrij kunnen laten. Waarbij we op de knieën moeten komen en u aanhoudend smeken om uw genade en u zoeken op de plaatsen waarvan u zegt dat u zich juist daar wil laten vinden. Heere, wil u zo krachtig werken. Laat uw woord mogen zijn tot onderwijs. Vermanend, vertroostend, terechtwijzend, bemoedigend. U weet wat een ieder nodig heeft. We bidden u, Heere, voor de zieken van de gemeente. Heel bijzonder denken we aan onze oude zuster Harman, die zo zwak geworden is. Wil u zich, Heere, over haar ontfermen? Wil u haar schenken wat nodig is, lichamelijk, maar ook geestelijk? Heere, wil u geven wat nodig is om ook eenmaal, om uwentwil getroost, dit leven te kunnen verlaten? Heere, we vragen van u of u aan andere zieken wil denken. Deze morgen denken we niet alleen aan degene die met ziekte te maken hebben, maar ook degene die met een handicap, een bepaalde beperking te doen hebben. Wil u denken aan hen die niet goed kunnen horen, die niet goed kunnen zien, misschien niet eens kunnen lopen? Wil u hen ook het geduld geven en datgene wat nodig is om achter u aan te komen in deze weg? En wilt u de moeite van het lichaam heiligen aan ons hart en geven dat er geestelijk winst uit mag komen? Heere, we vragen van u of u wil zijn met hen die het om andere redenen moeilijk hebben. U kent alle omstandigheden. U weet ervan wanneer we heel erg vermoeid kunnen zijn, wanneer we moedeloos kunnen zijn, te neergedrukt, als angst ons bezet. Heere, wil u dan geven wat nodig is? U bent diegene die boven alle omstandigheden staat. We denken aan degene die thuis met ons meeluisteren, wil ze een zegen bereiden. We denken, Heere, ook aan degene die hier niet zijn en wel hadden kunnen zijn. Heere, wil u hem brengen onder uw woord. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het ook deze zondag gepredikt wordt. Wilt u degene die u zelf geroepen hebt ook getrouw maken in het uitdragen van uw woord. Dat is ook vanmorgen onder ons nodig. Dat uw woord in alle helderheid en duidelijkheid wordt uitgelegd. En zover wij dat mensenkinderen kunnen, wordt toegepast. Laat de prediking van uw woord ook bediening van de verzoening mogen zijn, Heere. Laat het een woord mogen bevatten voor hongerigen en dorstigen. Heere, wilt u zich ontfermen over ons allen, over deze wereld in nood? We bidden u, Heere, daar waar moeite, rampen, oorlogen zijn, hongersnood zich laat gevoelen, wil u zich ontfermen. Sterk alle die een taak hebben in de dienst, geef u wat nodig is. Hoor en verhoor ons om Christus wil in de vergeving van al het zondige, Heere, dat wij ook deze morgen voor u moeten belijden. En waarvan geldt dat wij in het licht daarvan geen recht hebben om te bidden. En helemaal geen recht hebben op uw verhoring en op uw genade en op uw trouwe hulp van boven. Want wij hebben het ook in de achterliggende dagen zo verzondigd en verbeurd. Wij hebben onze oren zo opengesteld voor alles wat van de duivel is. Wij hebben onze mond zo geleend aan de vorst der duisternis. En wij kunnen weer zo kwaad hebben gesproken over anderen en misschien zelfs wel over u. Heere, vergeef al die vuile en boze zonden. En als ze niet over onze lippen kwamen, dan leven ze wel in ons hart. Ontdek ons eraan, maak uw zonde tot schuld en schuld tot nood. En doe ons geen rust hebben, voordat we de rust hebben gevonden op goede gronden. Op gronden van recht en van gerechtigheid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons om zijn entwil. Amen. Psalm 38, 13, 14 en 15 willen we zingen. Er zijn 3 collecten. Eerste voor de eredienst, tweede voor onderhoud, kerk en pastorie, derde voor algemene kosten, kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 38, 13, 14, 15. geliefde gemeente, de Heer Jezus Christus heeft zich tijdens zijn aardse leven ontfermd over mensen in heel verschillende noden. Hij heeft zich ontfermd over blinden, over kreupelen, over mensen die niet konden horen en konden spreken, over melaatsen en over doven en over doden zelfs. Waarom was dat eigenlijk? Waarom heeft de Heer Jezus al die wonderen gedaan? Ook het wonder dat vanmorgen in onze tekst beschreven wordt. De Heer Jezus heeft daar drie belangrijke redenen voor gehad. Hij heeft in dat wonder allereerst willen laten zien hoe het zal worden op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel. Daar zullen geen doven zijn. Daar zullen geen stommen zijn en geen blinden. Daar zal de kreupele springen als een hert. En daar zullen de blinden zien. Daarvan wil de Heer Jezus een indruk geven. Dat wil hij duidelijk maken. Dat is het eerste. Tweede, waarom de Heer Jezus wonderen doet, is om duidelijk te maken dat hij echt de Zoon van God is. Zijn wonderen zijn als het ware zegels die hangen aan zijn woord. En die het onderstrepen. Wat ik zeg, dat is de waarheid. Eigenlijk had de Heer Jezus die wonderen daarvoor natuurlijk niet nodig. Want hij is de mond der waarheid en hij spreekt de waarheid. Maar dat werd door de mensen niet altijd geloofd. Daar zijn de mensen verschillende keren aan gaan twijfelen. En om de mensen in die zwakheid tegemoet te komen, doet de Heer Jezus zijn wonderen ook. Om te laten zien dat hij echt de Zoon van God is. En dan nog een derde reden, en ik denk dat dat de belangrijkste is. Dat is om duidelijk te maken waarom en waarvoor de Heer Jezus gekomen is. En dan weten wij wel, de Heer Jezus is niet gekomen als een wonderdoener allereerst. Maar hij is gekomen als de zaligmaker. Hij is dan ook niet gekomen om alle doven op de aarde te genezen. Ook niet om alle doden in zijn tijd uit de dood op te wekken. De Heer Jezus deed dat zomaar af en toe. Maar wel om duidelijk te maken dat zijn werk er ten diepste op gericht is om geestelijk doven de oren te openen. Om geestelijk doden levend te maken. Om geestelijk blinden het licht in de ogen te geven. Om mensen die geestelijk niet recht kunnen spreken de tong los te maken. En zo moeten we ook het wonder van vanmorgen bezien. We willen erbij stilstaan en schrijven bij onze tekstwoorden een doofstomme genezen. Een doofstomme genezen. En daar letten we op drie dingen. Allereerst wat er gezegd wordt voor het wonder. Dat is vers 31 en 32 en we lezen aan het slot van vers 32. Ze baden hem dat hij de hand op hem legde. In de tweede plaats wat er gezegd wordt bij het wonder. Dat is vers 33 tot en met 35. Waar de Heer Jezus zegt, Effata, wordt geopend. Maar de Heer Jezus zegt kinderen vanmorgen in deze ontmoeting, in dit wonder, niet alleen maar Effata. Dat lijkt wel zo. Het lijkt alsof dat het enige is wat hij zegt, maar de Heer Jezus zegt, als we het goed lezen, nog veel meer. In een andere taal. In gebarentaal. En een dove kan inderdaad alleen die gebarentaal verstaan. En wat de Heer Jezus daar allemaal mee zegt, dat gaan we ook overdenken als de Heer het geeft. En dan tenslotte wat er gezegd wordt na het wonder. Vers 36, hij gebood hun dat ze het niemand zeggen zouden. En vers 37, maar de mensen zeggen het toch. Hij heeft alles wel gedaan. Hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Dus doofstommen genezen, wat er gezegd wordt voor het wonder, bij het wonder, na het wonder. Wij ontmoeten de Heer Jezus gemeente en dat is het eerste waar we vanmorgen de vinger bij moeten leggen, op een plaats waar we hem helemaal niet meer zouden kunnen verwachten. Waar is de Heer Jezus? Vers 31 zegt, en hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, en dan komt het, door het midden van de landpalen van Decapolis. Decapolis is het gebied, beter gezegd een bond van 10 steden die lagen aan de oostkant van het meer van Galilea. Dat was hedens gebied. En de Heer Jezus was in dat gebied aan de oostkant, aan de andere kant van het meer van Galilea, al een keer eerder geweest. U kunt daarover lezen in Markus 5. Dat is een gedeelte waar we kort na mijn intrede in de gemeente van Kralingen een aantal keren bij hebben stilgestaan. Hoe de Heer Jezus door een nacht van storm en golven naar de overzijde van het meer is gegaan. Naar Decapolis, naar een van de 10 steden, de stad Gadara. En hoe hij daar die bezetenen van Gadara heeft opgezocht. Die man die in briesende vijandschap naar de Heer Jezus toestormde en die het uitriep, wat heb ik met u te doen? Maar de Heer Jezus brak zijn vijandschap en bracht hem aan zijn voeten. En dan zit hij daar, genezen, in alle rust, gekleed, zegt het woord van God, wel bij zijn verstand. En dan komen de inwoners van Gadara. En ze zien wat de Heer Jezus heeft gedaan. Ze zien dat ontzaglijke wonder van de genezing van deze man. En daar gaan de inwoners van Gadara beginnen te bidden. En wat bidden ze dan? Markus 5, het 17e vers. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. Heere, wilt u alstublieft weggaan? Wil u hier niet blijven? Dat is het allerergste gebed wat wij kunnen bidden. Met onze woorden, maar misschien ook wel zonder woorden. Met onze daden. Misschien wel gisteravond of vrijdagavond. Heere, wil u alstublieft weggaan? En dan gaat de Heer Jezus weg. Hij verlaat Gadara. Hij verlaat het gebied Decapolis. En dan zijn we 2 hoofdstukken verderop in Markus 7. En dan keert de Heer Jezus naar dat gebied terug. Hij komt terug in een gebied waar de mensen hem weggebeden hebben. Dat is, gemeente, onbegrijpelijk. Dat is onvoorstelbaar. Ik dacht zo bij de voorbereiding op de preek, als ik nu ergens gevraagd werd om te preken en na de dienst zei de kerkenraad zo, dominee, nou willen we u nog 1 ding vragen. En dat is, wilt u hier nooit meer komen? En wilt u hier nooit meer een preek houden? Ik denk dat ik het ook nooit meer zou doen. Zo zijn wij, mensen. Maar Christus komt terug. Christus komt terug in het land Decapolis, waar de mensen hadden gebeden of hij weg zou gaan van hen. Christus komt terug. Daarom, gemeente, is het vanmorgen nog kerk. Daarom mogen we hier nog staan en zitten. Omdat Christus nog terugkomt in het land en in het leven van mensen die het zo ontzaglijk vaak vragen. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik helemaal geen lust. En dan lezen we en we keren terug naar onze tekst. Dan lezen we hoe de Heer Jezus daar in het midden van het gebied, de landpalen van Decapolis, aangekomen is bij de zee van Galilea. En de Heer Jezus, we zullen het ons moeten voorstellen, zit daar uit te rusten naar de lange reis die hij gemaakt heeft. Hij komt vanuit de delen van Tyrus en Sidon, dat is het huidige Libanon. Dus het is een grote reis die de Heer Jezus gemaakt heeft. En terwijl hij daar dan zit, komen de mensen naar hem toe. En vers 32, zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak. Een man met een dubbele kwaal. De ene kwaal is dat hij doof is. En wat dat is, weten sommigen van ons een klein beetje. Maar ik denk toch niet in die mate zoals deze man dat heeft moeten meemaken. Deze man was echt doof. Hij kon niets horen. Hij hoorde nooit de stem van anderen. Hij hoorde nooit het gezang van de psalmen als dat klonk. Hij hoorde nooit het geluid van de zingende vogels. Hij hoorde nooit de machtige rol van de donder. Hij hoorde nooit het geruis van de regen. Deze man was doof. Hij hoorde niets. En als mensen iets tegen hem zeiden, dan werd dat door die man zo niet begrepen of verkeerd begrepen. En misschien wel helemaal niet gehoord. Dat was het ene van zijn kwaal. En het andere, dat staat erbij in vers 32, dat is dat hij ook nog zwaarlijk, dat betekent moeilijk, sprak. Dat hangt misschien samen met zijn doofheid. Wij kunnen ons dat voorstellen, dat iemand die zijn leven lang nooit de stem van een ander heeft kunnen horen en nooit zijn eigen stem heeft kunnen horen, ook niet goed kan spreken. Kan ook nog samenhangen met iets anders. Sommige uitleggers denken daaraan, want er wordt in vers 35 toch wel heel nadrukkelijk gesproken over de band van zijn tong. Maar in elk geval, deze man kon zich dus ook niet goed verstaanbaar maken. Hij kon zich niet goed uiten. En daarmee zaten er eigenlijk twee poorten dicht voor deze man. De poort van zijn oor. Woorden van een ander konden niet tot hem komen. En de poort van zijn mond. Zijn woorden konden niet tot een ander komen. Hij kon ook niet recht spreken, zoals het ergens anders in ons tekstgedeelte, slot van vers 35, staat. Wel, dat is het portret van de man die naar de Heer Jezus gebracht wordt. En die man is, kanttekenaren zeggen het heel treffend, die man is een spiegel, gemeente. Die man is een spiegel die ons vanmorgen wordt voorgehouden. Kinderen weten wel, als je een spiegel voorgehouden krijgt, dan zie je jezelf. Maar als deze doofstomme man, die niet kan horen en die niet kan spreken, ons in het evangelie wordt getekend, wordt ons als het ware ook een spiegel voorgehouden van onze geestelijke ellende. Want wij zijn van nature geestelijk ook doof. Daarom hebben we Gods wet vanmorgen wel horen voorlezen. Maar hebben we misschien niet gebeefd en gesidderd en gevreesd, zoals het volk van Israël dat wel deed toen de Heere zijn wet gaf. Daarom laten we die woorden over de vloek van Gods wet over ons heen kabbelen en horen we het niet echt. Daarom brengen de lieflijke klanken van het evangelie dat roept en dat nodigt, daarom leggen we die lieflijke klanken van het evangelie ook naast ons neer. En als de Heer Jezus Christus om niet uit vrije genade wordt aangeboden aan verloren zondaren, gaan we aan hem voorbij. Hoe komt dat? Hoe komt het dat wij zo onder het woord kunnen zitten en dat alles maar langs ons heen en over ons heen gaat? Omdat we geestelijk gesproken doof zijn. En dat tweede, wat de kwaal van deze man uitmaakte, dat hij niet recht kon spreken. Ja, dat tekent toch ook hoe het van nature en door de zonde met ons geworden is. Wij hebben een stem van God gekregen. Maar die stem hebben wij gekregen om hem aan te roepen en om tot zijn eer te spreken en om in gehoorzaamheid aan zijn wet te spreken. En waar hebben we onze stem in de achterliggende 7 dagen voor gebruikt? Hebben we er nou een woord tot eer van God mee gesproken? Was er nu in al die dagen die achter ons liggen, tussen vorige zondag en deze zondag, eigenlijk wel een woord tot eer van God? Of geldt ten diepste toch, al hebben we misschien hele goede en verstandige dingen gezegd en aardige dingen tegen andere mensen, maar geldt dan toch dat we helemaal niet recht gesproken hebben over God en voor God? Deze man wordt ons getoond als een spiegel. Deze man brengen ze naar de Heer Jezus toe. Een dove die zwaarlijk sprak. En we lezen verder in onze tekst, vers 32. En ze baden hem dat hij de hand op hem legde. Ja, dat vragen de mensen. Kan die man zelf niet vragen? Die kan niet spreken? Die heeft misschien ook maar nauwelijks beseft wat er met hem gebeurde op dat moment. Maar de mensen in zijn omgeving die zeggen tegen de Heer Jezus, wil u de hand op hem leggen? En ze bedoelen natuurlijk om hem te genezen. Is dat goed? Ja, eigenlijk als we goed luisteren doen deze mensen in de omgeving van deze doofstomme man 2 dingen. Ze leggen de nood voor en ze schrijven de weg voor. En dat eerste is goed en het tweede niet. Kijk, dat ze met die doofstomme man naar de Heer Jezus komen, dat is goed. Dat ze die nood voor zijn aangezicht brengen, dat is goed. Dat ze eigenlijk vragen om ontferming, dat is goed. Maar dat ze tegen de Heer Jezus zeggen, wilt u hem de hand opleggen, dat is, als u er lang en diep over nadenkt, eigenlijk niet goed. Want daar schrijven ze precies mee voor hoe de Heer Jezus dit wonder moet voltrekken. En als de Heer Jezus straks dit wonder zou gaan voltrekken, dan doet hij dat helemaal niet door de hand op deze man te leggen. Dan doet de Heer Jezus dat op een heel andere manier. Dan doet hij dat door te spreken. U komt dat elders tegen in het Marcus evangelie. Dochtertje van Jairus. Jairus komt naar de Heer Jezus toe. Wilt u de hand op haar leggen? Doet de Heer Jezus ook niet. De Heer Jezus wil zich wel ontfermen over mensen in nood en in verlorenheid. Maar op zijn wijze. Op zijn soevereine wijze. En de Heere wil zich niet de weg laten voorschrijven. De Heere wil wel dat wij onze nood voor zijn aangezicht uitstorten. Maar laten wij maar eerlijk zijn, gemeente. Wat kunnen wij de Heere de weg voorschrijven? In onze tijdelijke noden, maar misschien ook wel in onze geestelijke noden. En dan moet de Heere precies zus en zo en dan en op dat moment. Maar Christus laat zien dat hij de soevereine is. Nog een keer, dat moet mensen er niet van weerhouden om tot hem te vluchten en om de nood voor hem neer te leggen. Maar dat moet ons er tegelijkertijd wel van weerhouden om hem de weg voor te schrijven. Wat er gezegd wordt voor het wonder, dat was onze eerste gedachte. In de tweede plaats wat er gezegd wordt bij het wonder. Daar zien we de Heer Jezus staan in gedachten. In een land waar de mensen hadden gebeden of hij maar weg wilde gaan. En te midden van mensen die hem de weg voorschrijven. En wat doet de Heer Jezus dan? En daarmee blikt u Christus als het ware in zijn hart. Dan gaat hij zich toch over deze man ontfermen. En dan doet de Heer Jezus 6 dingen die we gaan opdiepen uit onze tekst. Laten we het maar nagaan. Het eerste leest u aan het begin van vers 33. En hem van de schare alleen genomen hebbende. Probeert u het zich voor te stellen. Daar staat die man, doof, stom, kon niets horen, is door de mensen meegenomen naar de Heer Jezus. Maar wie was dat precies? Heeft er misschien maar heel ten dele iets van begrepen, dan staat hij daar tegenover de Heer Jezus. Hij ziet hoe de mensen naar hem wijzen. Hij ziet hoe de mensen iets tegen de Heer Jezus zeggen. Maar hij ziet ook al die reacties van de mensen en dat leidt alleen maar af. En wat doet de Heer Jezus dan als eerste? We mogen het ons wel zo voorstellen dat de Heer Jezus zijn hand op de schouder van die man heeft gelegd. En dat hij hem rustig heeft meegenomen naar een plaats in de rust buiten het gezichtsveld van die mensenmenigte. Zo staat het aan het begin van vers 33. En hem van de schare alleen genomen hebbende. Christus neemt deze man alleen, apart. Dat kan hij vandaag nog doen. Dat zou hij kunnen doen terwijl u in de kerk zit met heel veel mensen om u heen. Maar dat Christus u apart gaat nemen. En dat u te midden van al die andere mensen beseft onder het woord. En dat woord is niet voor een ander, maar dat is voor mij. Wat zou de Heere kunnen doen in de omstandigheden ook van uw tijdelijke leven? Ik denk aan een oudere vrouw die ik ooit ontmoette. Die getrouwd was en haar man moest door omstandigheden naar een verpleeghuis om daar te worden opgenomen. En die vrouw, die kon niet mee met haar man. Dat is iets heel schrijnends. Zoveel jaren samen geweest. En dan op een gegeven moment valt er in het leven al een scheiding door de nood. En ik bezocht die man in het verpleeghuis. En ik ging ook naar zijn vrouw. Die oude vrouw die daar thuis was. En ik ging eigenlijk met lood in mijn schoenen. Want die man beseft het zo niet meer. Maar die vrouw wel, wat voor scheiding er gevallen was. En ik vroeg, hoe ziet u dat nou? En toen zei ze, dominee, ik zie het zo dat de Heere mij alleen neemt, apart neemt, om des te meer te spreken en om het des te meer bij zijn woord te bepalen. En op de salontafel lag een Bijbel open en lag er een boekje naast met meditaties van professor Wisse. De Heere kan mensen apart nemen, soms ook door de omstandigheden van het leven. Moeilijke omstandigheden, maar wat is het een zegen als je erin mag zien dat de Heere apart neemt. Hij, hem van de schare alleen genomen hebbende. Dat is het eerste wat de Heer Jezus doet. Tweede wat de Heer Jezus doet, en we lezen verder in de tekst en we diepen het verder uit, dat is dat de Heer Jezus de kwaal van deze man in gebarentaal gaat aanwijzen. Want dat doet de Heer Jezus. Kijkt u maar, er staat, hij stak zijn vingers in zijn oren. En aan het slot van vers 33 staat er, hij raakte zijn tong aan. De Heer Jezus wijst met allebei zijn vingers naar die oren en hij zegt het als het ware in gebarentaal. Daar zit uw kwaal. U kunt niet horen. En ik weet wat uw kwaal is. Ik weet wat uw nood is. En de Heer Jezus raakt de tong van die man aan en dan wijst hij die andere kwaal aan. Ik weet dat u zwaarlijk moeilijk kunt spreken. Christus wijst de kwaal aan. Is dat ook gebeurd, gemeente, in uw leven? Toen de Heere u apart nam. Als hij u apart nam, dat hij uw kwaal aanwees. Dat hij vanuit het woord zijn vinger ging leggen bij mijn dove oren. En dat ik het toen ging zien wat het precies is. Mijn oren zo geopend voor alles van deze wereld. Voor alle filmpjes en alle muziek van deze wereld. Voor alle nieuws van deze wereld. En zo gesloten voor God en voor zijn woord. Is het gebeurd dat de Heer Jezus zijn vinger ging leggen bij de kwaal van mijn mond? Mijn tong en mijn lippen gebruikt voor van alles, maar niet tot eer van God. Christus wijst de kwaal aan. Dat is tweede. Gemeente, dat is wel nodig. Dat is wel nodig. Hoe is dat nodig? Zodat het ons in de nood brengt. Want anders dan horen we het, dan zeggen we ja, die kwaal, dat weten we wel. Maar als dat ons nou nooit eens in de nood brengt, als dat ons nooit eens in de schuld brengt, als dat ons nooit eens op de knieën brengt, als dat ons nooit eens gaat beschuldigen en gaat duidelijk maken dat wij onze mond en onze oren zo hebben verkeerd gebruikt. Ga naar het derde toe. Het derde wat de Heer Jezus doet is, hij laat zien, opnieuw in gebarentaal, en dat was dus de enige taal die die man op dat moment kon verstaan. Hij laat zien en merken dat hij de kwaal kan wegnemen. De kwaal aangewezen, maar hij laat ook zien dat hij de kwaal kan wegnemen. En dan lezen we nog een keer vers 33. Hij stak zijn vingers in zijn oren, staat er. Letterlijk staat er, hij drukte met kracht. Dus de Heer Jezus oefent kracht uit op de oren. Misschien dat het wel iets pijnlijk geweest is. Maar die man heeft het gevoeld. Christus wil een opening maken in die gesloten oren. En de Heer Jezus doet nog iets wat ons misschien ook wel verbaast. In vers 33 staat er dat de Heer Jezus niet zomaar de tong van deze man aanraakt, maar dat hij eerst gespogen heeft. Waarom is dat? U moet weten, in de tijd van het Nieuwe Testament gold speeksel als geneeskrachtig. Kunnen wij ons niet voorstellen, maar dat was algemeen de overtuiging onder de mensen. Speeksel heeft geneeskrachtige waarde. De wonderdokters, laat duidelijk zijn, de Heer Jezus mag op geen enkele manier gelijkgesteld worden aan hen, maar de wonderdokters die er in de tijd van het Nieuwe Testament waren, genazen ook heel vaak, zogenaamd, met speeksel. Als de Heer Jezus deze man zou genezen, zal hij niet genezen door speeksel. Maar geneest hij door te spreken, door dat ene woord te spreken, Ephata. Maar de Heer Jezus sluit wel in gebarentaal aan bij de overtuiging van die tijd dat er genezende kracht lag in het speeksel. Hij spuugt op zijn handen en hij raakt vervolgens de tong aan van die man om duidelijk te maken, ik zal u gaan genezen. Ik zal uw mond, die niet recht kan spreken, weer sprekend maken. De Heer Jezus laat zien dat hij het kan. Dat is het derde. Dan het vierde. We lezen nog een stukje verder, vers 34. En opwaarts ziende naar de hemel. Dat doet de Heer Jezus ook. Staat er tegenover die doofstomme man. Die man heeft natuurlijk ademloos ondergaan wat er tot nog toe gebeurd is. Hij heeft gevoeld hoe de Heer Jezus zijn vingers in zijn oren stak, drukte. Hij heeft gezien hoe de Heer Jezus gespogen heeft, zijn tong heeft aangeraakt. En dan ziet hij hoe de Heer Jezus omhoog kijkt. Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom kijkt hij omhoog? Zou het niet zijn, gemeente, opnieuw om in gebarentaal duidelijk te maken dat het daar is waar zijn genezing vandaan moet komen? En dat het ook daar is, vanuit de hemel, dat hij zelf afkomstig is, dat God hem heeft gezonden. En dat als hij straks deze man zou genezen, hij dat niet alleen doet als de machtige die de oren opent en die de tong aanraakt, maar dat hij dat ook doet als de bevoegde zaligmaker, als degene die door God in deze wereld gezonden is. Christus blikt omhoog, daar komt de genezing vandaan. En zo bereidt hij deze man voor op het wonder dat hij verrichten zal midden in dat heidense gebied. En waardoor hij het waar maakt wat Psalm 86 zingt. Gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God. Ja, gij alleen. We gaan het eerst zingen. Psalm 86, vers 5. Wat heeft de Heer Jezus al veel duidelijk gemaakt aan deze doofstomme man? En wat heeft hij dat allemaal gedaan in een taal die deze man verstond? In de gebarentaal. Dan is er nog iets wat de Heer Jezus doet. En we komen bij het vijfde. Vers 34, het midden zegt: hij zuchtte. En we zullen ons moeten voorstellen dat dat niet alleen maar een hoorbare zucht is geweest, maar ook een zichtbare zucht. Een zucht die door het lichaam van de Heer Jezus heen gegaan is, die zichtbaar was. Zo. En wat wil de Heer Jezus met dat zuchten duidelijk maken aan deze man? Wel, dat zijn nood hem ter harte gaat. Dat hij de bewogen, medelijdende hoge priester is. Dat hij bedroefd is over de zonde en over alle gevolgen van de zonde. Waaronder ook de kwaal van deze man. Dat hij gewillig is om deze man te helpen en zich over hem te ontfermen. Dat wil de Heer Jezus ook duidelijk maken. En dat kon hij op dit moment niet zeggen. Dat maakt hij duidelijk door te zuchten tegenover deze man. En dan lezen we tenslotte, en dat is het zesde. Hij zuchtte en zei tot hem: Effata, dat is, wordt geopend. Eén woordje maar, Effata. Waarom staat dat er zo in die vreemde taal? Wel, u moet weten, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, de wereldtaal van die dagen. Maar de Heer Jezus sprak tijdens zijn omwandeling op aarde Aramees, een soort dialect van het Hebreeuws. En als de Heer Jezus nu die woorden heeft gesproken, heeft hij dus ook het wordt geopend gezegd in het Aramees, Effata. En degene van wie Marcus, de evangelist, deze geschiedenis gehoord heeft, dat was Petrus. Marcus heeft zijn evangelie opgetekend uit de mond van Petrus. Maar degene die dit wonder dus heeft meegemaakt als ooggetuige en als oorgetuige, was zo onder de indruk van dit wonder dat hij het Aramese woord nog heeft gebruikt en heeft onthouden. Effata, wordt geopend. En met dat ene woord wat de Heer Jezus spreekt, breekt hij het oor van deze man open. En maakt hij de band van de tong van deze man los. En zorgt hij ervoor, we lezen in vers 35, dat zijn oren terstond werden geopend. En dat de band van zijn tong los werd en dat hij recht sprak. Eén woord. De Heer Jezus heeft meer gedaan dan dat ene woord. De Heer Jezus heeft nog een keer, we blikken terug, in gebarentaal een hele hoop dingen duidelijk gemaakt. En u mag de lijn vanuit dit wonder wel doortrekken. Die dingen zijn nodig voor ons om te leren. Niet met ons verstand alleen, maar bevindelijk, met ons hart. Dat wij ook door de Heer apart genomen worden. En dat wij ook leren waar onze kwaal zit. En dat wij ook leren dat de Heere bij machte is om die kwaal weg te nemen. En dat we leren dat hij bevoegd is om die kwaal weg te nemen. En dat we uit dat zuchten van Christus leren dat hij gewillig is om die kwaal weg te nemen. Het is allemaal nodig, maar het is boven alles nodig dat de Heere dat ook echt doet. Dat hij dat woord met macht spreekt. Effata, wordt geopend. En zo, gemeente, preekt u maar in gedachten mee. Zou niet één van de dingen die in dit Bijbelgedeelte tot ons komen, deze boodschap zijn, dat de Heere door zijn woord kan openen wat gesloten is. Ook in uw leven. Ook in jouw hart. Dat de Heer met één woord te spreken kan openen wat er gesloten is. En wat kan er niet gesloten zijn? Misschien dat er vanmorgen wel mensen zitten met die nood in hun hart. Dat u het zegt, o, mijn ogen zijn zo gesloten voor wie God is, of voor wie ik ben, of voor wie Christus is. En mijn oren zijn zo gesloten voor zijn woord. En ik ben zo doof. En de woorden komen wel, maar ik versta ze niet echt. En mijn hart is zo gesloten. Als u vanmorgen zo in de kerk zit, dan wordt hij u aangewezen. Hij hoeft maar één woord te spreken. Hij heeft alle macht. Effata wordt geopend. En terstond werd de band van zijn tong losgemaakt. En werden zijn oren geopend en hij sprak recht. Wat zou dat gemeente toch moeten uitdrijven tot deze grote zaligmaker? Om zijn onderwijs. En als u dan misschien heel weinig begrijpt van het woord van God, vraag dan toch ook, Heere, wil u me zo aanspreken dat ik het begrijp? Want die belofte ligt er toch ook in dit gedeelte. Als Christus die doofstomme man in gebarentaal aanspreekt, dan zoekt hij hem op waar hij is. En spreekt hij zo dat die man het begrijpen kan. Wat er gesproken wordt na het wonder, dat is onze laatste gedachte. Vers 36. En hij gebood hun dat ze het niemand zeggen zouden. Nou, dat begrijpen we misschien wel niet vanmorgen. Waarom is dat nu? De Heer Jezus heeft een wonder gedaan. De Heer Jezus heeft laten zien hoe het eenmaal zal zijn op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel. De Heer Jezus heeft laten zien en onderstreept, hij is echt God. Zijn woord is de waarheid. De Heer Jezus heeft laten zien hoe hij gekomen is om geestelijk dove mensen, dat is ten diepste de boodschap van dit wonder, om geestelijk dove mensen horend te maken. En nou is dat gebeurd en de mensen hebben het gezien. Ze zijn ook, zo zegt vers 37 het begin, bovenmate zeer ontzet. Dat wil zeggen, ze zijn diep onder de indruk. Ze zijn buitengewoon verwonderd. En dan gebiedt de Heer Jezus hen dat ze het niemand zullen zeggen. Waarom is dat? Wil de Heer Jezus dan niet dat dit wonder bekend wordt? Wil hij dan niet dat de mensen horen wat hij gedaan heeft? Nee, de Heer Jezus wil dat zo niet. Want de Heer Jezus weet wat er in het hart van al deze omstanders is. En hij weet dat voor verreweg de meeste geldt dat ze alleen maar hebben gezien een wonder. Dat ze alleen maar hebben gezien een dove die weer kan horen. En een stomme die weer kan spreken. Maar dat ze de diepe betekenis van dit wonder niet hebben begrepen. En als deze mensen nu straks de steden en de straten in zullen gaan en ze zullen gaan vertellen over wat de Heer Jezus gedaan heeft, zullen ze hem alleen maar aanprijzen als een wonderdokter. Dat zal het misverstand alleen maar groter maken. Christus is niet gekomen als een wonderdokter, maar hij is gekomen als de zaligmaker. Dat is een van de redenen dat de Heer Jezus niet wil dat het verder gesproken wordt. U leest datzelfde, dat de Heer Jezus de opdracht geeft om de dingen niet openbaar te maken, ook in Matteüs 12. En dan staat er een verwijzing bij naar het woord van Jesaja over de knecht des Heren die niet zal roepen. Nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Dat wil ook zeggen, de Heere werkt niet op een schreeuwerige wijze. Maar hij werkt in het verborgene en in de stilte. Dat is nog zo, gemeente. Dat is nog zo. De Heere werkt niet op een schreeuwerige manier. Ik bedoel niet dat er een dominee niet eens zijn stem kracht bij kan zetten, dat mag best, natuurlijk. Maar de Heere, als hij werkt, werkt in de diepte en in het verborgene. En als hij gaat werken, dan gaat de mens ook niet schreeuwen. om zich heen schreeuwen en een sensatie verspreiden. Maar dan wordt er iets zichtbaar van zijn alles overwinnende macht. Dat wel. In stille majesteit doet de Heere zijn werk. Weet u daarvan? Ook in uw eigen leven. Dat de Heere in stille, hartoverwinnende en inwinnende majesteit in uw leven is gekomen. En dat Hij ging openen wat zo gesloten was. En dat Hij uw hart inwon voor zijn dienst. En dat Hij uw ogen opende voor uw ellende. En dat Hij u bracht bij zijn verlossing. Christus verbiedt het hier aan de mensen. En Hij zegt dat ze het niemand zeggen zouden. Maar, zegt vers 36, het tweede gedeelte, wat Hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. Dus de Heer Jezus heeft het verschillende keren gezegd. Spreek er niet over. Zwijg erover. Maar wat Hij hun ook gebood, ze verkondigden het des te meer. Dat is natuurlijk niet goed. En toch heeft het de Heere wel behaagd om wat ze zeiden te laten opschrijven. En wat ze zeggen, dat is op zich waar. Laten we dat tenslotte nog lezen in vers 37. Ze ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, Hij heeft alles wel gedaan. En Hij maakt dat de doven horen en dat de stommen spreken. Die woorden zijn toch in Gods woord terechtgekomen. Die woorden klinken vanmorgen ook nog als een evangelie. Hij heeft alles wel gedaan. Goed gemaakt betekent dat. En er zijn verschillende uitleggers die er terecht op wijzen dat daar een echo klinkt van de eerste bladzijde van de Bijbel. God zag alles wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Christus is hier bezig, de schepping die aangetast is door de gevolgen van ons aller zonde, te herstellen. En Hij geneest deze man. En dan heeft Hij alles wel gedaan. Goed gemaakt. Hij maakt dat de doven horen. En Hij maakt dat de stommen spreken. Ja, dat is een evangelie. Toch wel. Een evangelie voor mensen die zich geestelijk gesproken misschien zo geïsoleerd kunnen waarnemen. Dat was deze man ook, in de letterlijke zin. Geïsoleerd. Hij kon niet horen, hij kon niet spreken. Hij was in alle opzichten afgesloten. Jij hebt nog ogen om te zien, dat dan nog wel. Maar verder was hij afgesloten van de buitenwereld. Zeker in die tijd, veel meer dan in onze tijd, met al zijn hulpmiddelen. Maar de Heere zoekt deze man op. En hij komt naar een land waar ze hem weggebeden hadden. Hij maakt, ook vandaag, dat doven horende stem van het boek, zoals Jesaja schrijft in hoofdstuk 29. Als de Heer in je leven komt, dan gaat dat gebeuren. Dan gaan je oren open voor wat je nog nooit eerder gehoord had. Dan gaat dat woord kracht doen. Dan gaat dat woord, ja, want de Heer maakt arm en Hij maakt rijk, dan gaat dat woord je aanklagen. Dan gaat dat woord je beschuldigen. Dan kom je jezelf tegen in het woord van God. Dan gaat het niet meer over een ander, maar dan lees ik over mezelf. Dan ga ik me voor de Heere verootmoedigen. en buigen voor hem. Maar wat een wonder als de Heere dan op zijn tijd ook zijn evangelie laat horen. En mijn oor daarvoor openen gaat. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En als ik dat mag horen met een oor van het geloof. Als ik zaligheid mag beluisteren in het woord van hem. Als ik me met die prachtige uitdrukking zalig mag luisteren aan zijn evangelie. Dan wordt het waar. Hij maakt dat de doven horen. En dan gaat mijn mond ook overvloeien van zijn eer. Dat de stommen spreken. Ja, is dat het trouwens al niet helemaal aan het begin van het geestelijke leven als de Heere dat werkt. Dat u een geopende mond krijgt om uw nood voor hem uit te storten. Dat u uw schuld voor hem gaat belijden. Dat u hem gaat aanroepen in de nood. Hij maakt het. Ook vandaag nog. Ook in het leven van mensen die zo onbereikbaar zijn. Gemeente, zo is ons dit wonder voorgehouden. Het wonder van Christus' weergaloze ontferming over een man in de nood. Hij zocht hem op waar hij was. Hij sprak hem aan zodat hij het verstond. Hij opende door te spreken met dat ene woord. Ephata. En nu gaan we straks naar huis. En we hebben de preek over dit wonder gehoord. Maar de preek heeft een bedoeling, gemeente. Niet dat we het maar gehoord hebben. Dat we het voor kennisgeving aan zullen nemen. Dat dat het dan is. Maar dat we onze binnenkamer opzoeken. En als we geen binnenkamer hebben. Dat we een plek in de stilte, in de rust zullen opzoeken. Waar we mogen neerknielen en het zeggen, Heere, ik heb gehoord over wat u deed in Decapolis. In dat gebied waar u helemaal niet welkom was. En het is een tekening van mijn bestaan van nature. Ik heb gehoord hoe u opende. Hoe u sprak. Hoe u maakte dat de doven hoorden en dat de stommen spraken. Heere, doe het. Ook in mijn leven. Doe het in het leven van degene die mij zo lief zijn. Doe het in het leven van mijn vader, van mijn moeder. Van mijn man, van mijn vrouw. Van mijn kinderen. Van mijn kleinkinderen. Van andere familieleden. Van vrienden. Wil u zo werken. En ligt er dan ook geen aansporing in. Om uw oor te luisteren te leggen. Bij het woord van de Heere. Want dat is het woord. Waardoor hij vandaag nog. Toegepast door de Heilige Geest. Dove oren opent. En dan heeft hij inderdaad maar één woord nodig. Ephata. Wordt geopend. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen gebruiken. Ephata. Wordt geopend. Voor u is niets te wonderlijk. U kwam waar u niet gewenst was. U opende. U ontfermde zich. Heere, doe hetzelfde. In het leven van jongeren, van ouderen. Vergeef ons aan het zondigen van deze dienst. En zegen het uwe. Wil onze dank aannemen voor wat u ons gegeven hebt. Breng ons vanmiddag op onze plaats samen. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers, is onze slotzang. 52, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.